Vandaag wil ik met jullie nadenken, jullie herinneren aan de woorden van een profeet, Habakkuk is zijn naam, die omstandigheden heeft meegemaakt zoals wij die vandaag eigenlijk meemaken. Kort voordat eigenlijk in Habakkuks dagen de schappen leeg waren en mensen grote nood ervoeren, was hij het die met de Heere God in gesprek ging over een belangrijke vraag die hem op het hart lag. En hij heeft daarin antwoord gekregen van de Heer. En het is mijn gebed dat het antwoord dat God aan hem geeft ons zal helpen om in onze dagen ook Gods woord te blijven openen. Ons te blijven voeden met wat hij ons te zeggen heeft. En van daaruit ons voor te bereiden op een tijd die ook voor ons ligt. Waarin wij de naam van de Heer Jezus Christus mogen uitdragen. En wat hij ons geeft ook mogen ervaren in ons hart. Ik lees met jullie de eerste woorden uit Habakkuk hoofdstuk 1. Habakkuk heeft 3 hoofdstukken, dus het is goed te doen als je zegt straks ik lees hem even helemaal, om hem in 10 minuten misschien helemaal doorgelezen te hebben. En uit elk hoofdstuk licht ik een drietal gedachten. De eerste begint in het allereerste vers. Er staat namelijk de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld? En verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. En daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Habakkuk stelt deze vraag aan de Heere God. Hoe lang nog? Hoe lang nog, heren, moet ik tot u roepen om hulp en luistert u niet? Weet je, dat is een vraag die ik geregeld durf te stellen aan de Heer. En die ik ook geregeld gesteld hoor worden. Als ik met mensen in gesprek ben, als ik hoor van de noden van mensen, dan kan ik me zo voorstellen dat die diepe vraag, Heer, hoe lang duurt dit eigenlijk nog? Hoe lang moeten wij nog wachten op de komst, uw beloofde komst, Dat we vandaag in Habakkuk een voorbeeld mogen nemen. Met een grote waarom-vraag zie ik mensen afhaken op het evangelie. Als ze geen antwoorden krijgen zoals ze dat willen, zeggen ze, nou dan hoeft het voor mij niet meer. Habakkuk niet. Habakkuk leeft 600 jaar voor Christus, ruim 600 jaar voor Christus. En hij kijkt om zich heen naar het volk waar hij profeet mag zijn, waar hij inwoner mag zijn. En omdat hij zo vertrouwd is in zijn wandelen met de Heer, durft hij vrijmoedig naar God te gaan en te zeggen, Heer, ik roep u ter verantwoording. Hoe lang moet ik nog zien dat eigenlijk uw woord met voeten wordt getreden? Dat uw wet niet wordt nageleefd? Heer, hoe lang moet ik nog zien dat in het land dat u hebt uitgekozen om het verschil te maken in deze wereld, het toch ieder voor zich is geworden? Dat wees en weduwe niet hun recht krijgen. Dat er niet op elkaar gepast wordt, maar dat we elkaar uitbuiten. Dat het alleen nog maar draait om de economie. En dat wij zien, Heere God, dat waar u ons voor schiep, om elkaar vast te houden, om van elkaar te houden, om één te zijn en daarin uw licht te laten zien in deze wereld. Hoe lang duurt het nog voordat u zegt, ik ga ingrijpen? Want in Israël lijkt het er niet op en de mensen leven voor zichzelf. Dat is de basis onder Habakkuk's vraag, Heere God, hoe lang duurt het eigenlijk nog? Hoe lang moet ik nog wachten totdat u gaat ingrijpen? Deze vraag die gaat door de Heere God beantwoord worden. Hij gaat Habakkuk vertellen hoe de tijd die voor hem ligt eruit zal zien. Maar het zal een antwoord zijn wat Habakkuk niet voor kleinere vragen zal stellen, maar voor juist nog grotere vragen. We moeten weten, in Habakkuk's dagen, daar is eigenlijk de taal van de leidinggevende dat het goed gaat met Israël. Zoals we in onze dagen zeggen, het geld dat klotst tegen de plinten. Zo was het eigenlijk in Habakkuk's dagen, zo'n 605 jaar voor Christus. Er was geen veldje aan de lucht en mensen dachten, het gaat de goede kant op. Er waren twee machtige koninkrijken, het rijk van Assyrië, wat in het huidige Noord-Irak en Syrië ligt, en het rijk van Egypte. En die twee die hadden vrede met elkaar, voor zover dat mogelijk was. En te midden van die vrede ging het ook goed Met dat volkje Juda en Benjamin, een tweestammenrijk. Meer was er in die dagen al niet meer over van het volk van God. En het volk van God, dat leefde voor zichzelf, dacht niet aan Gods woord, buitte andere mensen uit en dacht, we komen ermee weg. En Habakuk die deze diepe vraag stelt, Heere, wanneer gaat u wees en weduwe weer hun recht geven? Wanneer gaat u omzien naar dit volk? Die krijgt van de Heer een antwoord. Habakuk, het zal niet lang meer duren, maar er komt een nieuw volk aan. Een machtig volk, een volk dat we kennen als Babylon. Een nieuw volk dat opstaat en dat macht krijgt en dat in no time eigenlijk dat volk van Assyrië en Egypte eronder krijgt. En dat het volk van God, Juda en Benjamin, zal wegvoeren in ballingschap. En dat zal een tijd worden waarin het er echt niet meer op lijkt. Dat ze zullen zijn vergeten hoe goed ze het economisch gezien hadden, naar de mens gesproken. Dat ze zullen vergeten hoe goed het was dat zij samen konden komen in hun synagogen, zoals wij in kerkzalen samenkomen. Dat ze zullen vergeten hoe rijk ze gezegend waren. En dat ze tot de essentie van het leven zullen komen en zullen zien, we hebben geleefd voor onszelf en het doel van ons bestaan, we hebben het misgegrepen. We hebben God ernstig tekort gedaan. Habakuk, zegt de Heere God, ik ga ingrijpen en het antwoord, dat zint je waarschijnlijk niet. Israël gaat weggevoerd worden in een ballingschap. En dan, Habakuk, zullen ze zich weer realiseren waarvoor het eigenlijk allemaal weer bedoeld was. Niet voor het geld, niet voor de economie, niet voor zichzelf, maar voor mij en voor de ander. 70 jaar lang. In 1 Kronieken hoofdstuk 36 staat daarover geschreven dat de Heere God, die het volk Israël zegt, buit het land niet uit. Put de aarde niet uit. Maak van haar bronnen geen misbruik, maar heb om de 7 jaar een sabbatsjaar, zodat het land tot rust kan komen. Daarvan zegt de Heere God, die rust ga ik nu geven aan het land van Israël, want het volk zal er niet eens kunnen wonen. Habakuk, bereid je daarop voor. Habakuk's vraag wordt niet kleiner, echter. Habakuk's zorg neemt toe. Hij zegt, Heer, wat moet ik hiermee? In hoofdstuk 2 zegt Habakuk dat hij op een toren gaat staan en dat hij God nog meer ter verantwoording roept. Heere God, dit kunt u niet maken. Hoe zou u, als uw volk Israël uw wet niet hield en daarom in ontrouw leefde, maar nog steeds uw volk is, dat kunnen rechtzetten met een daad van een volk dat nog zoveel onrechtvaardiger is, dat Babylon, dat u niet eens kent. Heere God, ik roep u ter verantwoording. Ik ga op mijn wachttoren staan en ik zal zien wat u mij te zeggen heeft. En God gaat weer antwoord geven. Hoofdstuk 2. De Heere antwoordde Habakuk en hij zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijk maken. Hij liegt niet. En als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt. Hij zal niet wegblijven. En dan staat er, zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. En dan komt het, maar de rechtvaardige, die zal leven door zijn geloof. De rechtvaardige, die zal door zijn geloof leven. Weet je, de vragen van Habakuk worden niet 1, 2, 3 weggenomen. Habakuk blijft zitten met levensvragen die hij aan het adres van de Heere God stelt. En hij zegt, Heere God, ik wil van u weten, hoe moet ik mij verhouden? In deze wereld, waarin zoveel mis is. In deze wereld, waar het eigenlijk ook ieder voor zich lijkt te zijn. In deze wereld waarin mensen vanuit een isolement leven en nu notabene in een isolement worden opgesloten. Hoe moet ik mij verhouden, Heere God, tegenover de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de tijd waarin het er eigenlijk absoluut nog niet op lijkt. Gods volk gaat in ballingschap gevoerd worden. Gods volk zal 70 jaar lang niet kunnen samenkomen. Het is voor het eerst dat wij niet kunnen samenkomen. Gods volk gaat het 70 jaar lang meemaken dat ze niet thuis zullen zijn. En God zegt, Habakuk, ik ga met mijn volk verder. En ik geef jou een hele heldere opdracht, Habakuk. En ik las het met jullie. Schrijf het duidelijk op tafelen, staat hier. Het visioen moet opgeschreven worden. De belofte die God aan Habakuk geeft, die moet hij weergeven op grote borden eigenlijk. Mooi. De Heere die zegt, Habakuk, de mensen willen mijn woord niet horen. Ze komen misschien niet eens meer naar de synagoge. Ze zoeken de kerk niet eens meer op. Habakuk, ik wil dat jij borden gaat maken van die grote billboards die we langs de snelweg kennen. En daar moet je een woord op schrijven. Habakuk, wat jij moet schrijven op dat bord, de rechtvaardige, die zal leven door geloof. Zet het op een bord en plaats het langs de weg. En dan stel ik me zo voor dat op de weg naar Jeruzalem, waar het een komen en gaan was en waar mensen gewoon hun handel dreven en niet bezig waren met de vragen van de Heere God, maar met zichzelf, dat ze dag in dag uit langs die borden die Habakuk daar heeft moeten plaatsen zijn gelopen. En dag in dag uit hebben kunnen lezen, hey, grote letters, De rechtvaardige die zal leven door geloof, niet wetend dat die borden daar misschien maar 2 of 3 jaar zouden staan. En dan zou het afgelopen zijn met de economische welvaart. Dan zou hun wereld instorten. Dan zouden de schappen voorgoed leeg zijn. Dan zou het pensioen in rook opgegaan zijn. Zelfs hun huizen zouden in rook opgegaan zijn. Ze zouden meegevoerd zijn naar een plaats waar ze Gods woord niet meer zouden kunnen openen. En waar ze zich juist zouden afvragen, Heer, waar was het allemaal ook alweer voor? Weet je nog? Er stonden borden langs de kant van de weg. De Heer is trouw. De rechtvaardige die zal leven door Gods trouw. Hij maakt af wat zijn hand is begonnen. Wij kunnen ons op God richten. Jeremia had gezegd, het zal 70 jaar duren. En misschien hebben we deze 70 jaar nodig om ons opnieuw op de Heer te gaan richten en afhankelijk van Hem te worden. Ik heb 1 jaar of 6 lang gereisd van Den Haag naar Kampen, waar ik studeerde en in Den Haag woonde ik. En dan kwam ik elke dag op station Zwolle langs een prachtig bord, wat daar boven de tunnel waar je dan doorliep om op de verschillende perrons te komen, geprojecteerd zag worden. Ik zag dat daar geschreven staan, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft eeuwig leven. En ik dacht vaak, wie leest dit? Massa's komen er langs. Massa's kunnen het tot zich nemen. Ik moest denken aan woorden op een dak. We kennen de persoon misschien als een dak-evangelist. Jezus leeft. Of Jezus redt. Volgens mij staat er Jezus redt. Groot op zijn dak. Heeft er veel gedoe mee gehad. Maar wie er langs rijdt, die weet, hier woont iemand die mij iets wil vertellen. Jezus redt. Als wij van Texel, waar we ook 5 jaar gewoond hebben, vertrokken richting de overkant, zoals het hier heette, dan zagen we, de Heere is mijn helper, vlak voordat wij het eiland afreden. En dan weet je, misschien het gros van de mensheid rijdt voorbij aan deze oproepen. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. De rechtvaardige zal leven door geloof. Jezus redt, de Heere is mijn helper. Maar misschien komen we nu in dagen waarbij mensen, omdat we opgesloten gaan worden in onze eigen woonkamers, in onze eigen huizen, weer gaan nadenken, wat zal ik doen? En dat ze een goed boek pakken wat ons wordt aangeraden en zeggen, ik ga Gods woord weer eens lezen. En daar ontdek ik dat God trouw is. Dat Hij dit heeft voorzegd. De laatste dagen zullen gekenmerkt worden door oorlogen en geruchten van oorlogen. De laatste dagen zullen gekenmerkt worden door besmettelijke ziekten die over de hele wereld zullen gaan. Dit kent zijn weerga niet in de geschiedenis wat we vandaag meemaken. En de angst waarin de hele mensheid wordt geworpen. Het eind van deze wereld zal gekenmerkt worden doordat de hele wereld hoort wat het evangelie van Jezus Christus is en Gods volk Israël wordt opgericht en in benauwdheid zal komen. Mensen, de tekenen, ze zijn erna. Maar het is aan de Heere God, door God aan ons gegeven, om in onze dagen misschien wel zo een bord te zijn. En te zeggen, Heere, laat ons in uw naam uithangborden zijn van wie u bent. Laat ons handen en voeten geven aan uw trouw. Aan uw grote liefde en aan uw grote genade. Wij kennen u als onze Vader en u zorgt voor ons. En die zorg voor ons, ja, die willen wij ook uitdelen. Die moeten we zelfs uitdelen. Ik werd van de week ontzettend bemoedigd door het verhaal wat ik hoorde van een lieve broer die in het ziekenhuis is. Die veel meemaakt door de chemokuren waaraan hij onderdoor moet gaan. En in het ziekenhuis kreeg ik van hem te horen, indirect werd me verteld dat deze broeder ertoe over is gegaan om vanuit juist die nood van zijn fysieke lijden, de kanker die zijn lichaam in beslag neemt en de chemokuren die hij moet ondergaan, om in die omstandigheden met andere mensen te gaan praten over wie hem op de been houdt, waar hij zijn hoop en zijn troost vandaan haalt en hoe hij door de Heere werkelijk waar staande blijft. En hij raakte in gesprek met een mevrouw die onderzoeken moest gaan ondergaan en die er als een berg tegenop zag, zo angstig was ze. En hij zei, ik kan je niks anders geven dan dat ik met je kan bidden. En je mag vertellen wie mijn hemelse Vader is. En hij heeft met haar gebeden. En ze is de onderzoeken ingegaan. En ze vertelde nadien hoe ontzettend grote rust en vrede ze dankzij het geloof dat hij aan haar mocht uitdelen heeft ervaren toen de onderzoeken plaatsvonden. En niet veel later kwam ze opnieuw bij hem en zei ze, ik kom afscheid nemen van je. Ik kom afscheid nemen omdat ik hier in het ziekenhuis te horen heb gekregen dat ik ben uitbehandeld. En dat er fysiek, lichamelijk gesproken, geen genezing mogelijk is. Maar ik kom op nog een manier afscheid nemen. En hij stelde haar de vraag, is het omdat je weet dat je naar je hemelse Vader gaat? En ze zei, ja, ik weet nu, door wat je me hebt verteld, dat ik een plek mag hebben bij mijn hemelse Vader. Dat ik een eeuwig leven voor mij heb liggen. Deze broer was zo'n bord namens de Heere Jezus Christus. De Heere geeft ons kansen, lieve broers en zussen. om in onze dagen, waarin onze zorgen en angsten en twijfels en vragen dezelfde kunnen zijn als die van onze buren die de Heere God niet kennen, om ze op zo'n manier bij de Heere Jezus te gaan neerleggen, dat wij zeggen, Heere, geef ons dan ook dat we dit kunnen gaan uitdelen. Geef ons dan ook dat wij zullen ervaren wie u bent. Habakuk begon zijn boodschap en er werd beschreven dat het een last voor hem was. Dit is de last die de Heere God ons geeft. De last die de Heere Jezus ons geeft is licht en zijn juk is zacht. Habakuk heeft dat ervaren en die weet, de dagen die voor hem liggen zullen eerder nog een stukje erger worden dan dat ze beter zullen worden. En toch, zegt Habakuk, kan hij één geweldige conclusie trekken. Aan het einde, Habakuk hoofdstuk 3, ook die versen lees ik met jullie. Daar zegt hij, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogte. Dat is wat Habakuk zegt. Al is er helemaal niets meer wat mij rest. Weet u, als je de MBG-vertaling uit 1951 gewend bent en je kent deze woorden, zulke bekende woorden, misschien wel de bekendste woorden van Habakuk, dan ken je dat woordje ook nog, nochtans. Nochtans. Al valt alles bij me weg. Ik sprak een vriend van de week en die zei, Jacob, in één nacht lijkt mijn pensioen in rook opgegaan. Nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil, zal ik hem loven. Hij maakt mijn voeten als die van hinden, zoals zo'n bokje in Israël bij zo'n berg opspringt. Zegt Habakuk ons, alles kan je ontvallen. Maar als je Jezus Christus hebt leren kennen en je bent hem gaan geloven als de verlosser van hemel en aarde, je weet dat hij een plek voor jou voorbereidt en dat je straks met hem zult zijn tot in alle eeuwigheid, dan weet je, ja, misschien blijft er van mijn pensioen niets over. Misschien word ik ziek. Misschien zal ik het leven laten. Misschien kan ik mijn kinderen niet vasthouden. Misschien kan ik mijn ouders niet vasthouden. Misschien zullen de schappen leeg zijn. Misschien zullen ze zelfs niet weer gevuld worden. Misschien gaat mijn huis in rook op. Misschien komen we nooit weer samen in de kerkzalen die de Heere God aan ons heeft toevertrouwd. Misschien. Maar als het gebeurt, nochtans. Ik zal in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. En hij doet mijn treden op mijn hoogte. Nochtans. Al zal al het wc-papier nooit weer aangevuld worden. Al zullen de schappen van de winkel voortaan leeg zijn. Mijn pensioen is er niet meer, mijn huis is er niet meer. Nochtans, ik zal zingen. Lieve broers en zussen, wat een kans geeft de Heer ons als wij hem bestormen met onze zorgen. En zeggen, hier hebt u ze. En hoe lang nog? U hebt beloofd dat u zult komen. Weet u, dan kunnen wij geen antwoorden formuleren op hoe lang nog. Ik moest denken aan het volk Israël dat in Egypte was en dat een aantal plagen van wat er in Egypte gebeurde meemaakte. De eerste drie kwamen ook over Gozen. Houd het voor alleen maar vreugde als we vandaag beproefd worden in ons geloof. Dat ons geloof hierin bevestigd mag worden. Toen we besloten van de week, we kunnen nu geen dienst hebben en we volgen hierin onze overheid, was een van de vragen die ons gesteld werd, waar is jullie geloof? Hier is het. De Heer stelt jou en mij vandaag de vraag, waar is jouw geloof? Vertrouw je me? Deze dagen die gebruikt de Heer om jou en mij te toetsen. Niet omdat hij ons wil beproeven, maar omdat hij ons geloof wil vestigen en omdat hij uitziet naar de dagen die hij zal geven waarin wij samen kunnen komen of niet en toch zullen leven tot zijn eer en zeggen, wij houden vast aan Gods woord en aan zijn belofte. Weet u, de Heere houdt niet zo van hamsteren. Een aantal gelegenheden in de Bijbel laten ons zien dat wie een toren wil bouwen en zegt, ik sla hier voor mijzelf op wat voor mezelf is en ik sluit mij af van de wereld, maar ik red het wel na mij de zondvloed. Die krijgt met de Heer te maken. En we kennen de geschiedenis van een volk in een woestijn dat manna krijgt. En de eerste keer dat ze het krijgen denken, ik moet even iets meer verzamelen dan mijn buurman. Want misschien is er morgen niet opnieuw manna. De Heer stelt ons in deze dagen voor de uitdaging te leren bidden. Onze Vader die in de hemel is, geef ons heden ons dagelijks brood. Ik ken één instantie waar gehamsterd is geworden. Nee, beter, waar opgeslagen werd. Gods dienaar Jozef. Hij heeft schuren volgestapeld met koren voor de dagen dat Egypte de rijkdom niet meer zou hebben. Laat dit dan de dagen zijn, lieve mensen, al heb je al gehamsterd, waarbij jij erop uitgaat en zegt, nu ga ik naar mijn kinderen toe. Nu ga ik naar mijn buren toe. Matteüs hoofdstuk 25, Jezus die scheidt daar de schapen van de bokken in de laatste dagen. En die zegt, er zal honger zijn en ik zal kijken wie is bereid om eten uit te delen. Want als je eten uit kunt delen, dan laat jij zien, ik hou van Jezus. En ik ben zijn dienaar. En ik ben hier geroepen om uiting te geven aan zijn liefde en aan zijn genade. En als we dat dan doen we dat aan hem. En lieve broers en zussen, laten wij elkaar hierin bemoedigen. Nogmaals, spreek hierover met elkaar. Spreek hierover met je kinderen. En denk ook na over de vraag, Heere God, in deze dagen dan. Als dit geloof wat u aan mij hebt gegeven en ik zie dat u trouw bent en ik weet niet hoe lang nog, maar u komt eraan en het zal niet lang meer duren. Laat dit dan de dagen zijn waarin ik mijn leven aan u voorleg en zeg, Heilig Heer, heilig mijn hart, reinig mijn hart en geef mij uw oog voor mijn naaste. En ga naar je buren en vraag, kan ik iets voor je betekenen? Mag ik misschien voor jou bidden als je angstig wordt? Mag ik iets voor jou betekenen in het uitdelen van het evangelie? Jij kent mijn vader nog niet, maar mag ik je vertellen wie hij is? En als daarvoor eerst een boterham moet worden uitgedeeld of een rol wc-papier omdat het op is in de winkel, deel alsjeblieft uit. En laat zien dat Jezus trouw is en dat hij daarin zijn gemeente hier stelt om nu samen handen en voeten te geven aan zijn liefde. En weet dit, als wij ons richten op de Heer en we zeggen, Heere God, wij snappen lang niet alles en wij weten ook niet hoe lang het nog duurt en wij snappen ook niet altijd uw antwoorden 1, 2, 3... Toch zal ik vasthouden aan uw trouw, want u hebt ons uw woord gegeven en u houdt vast aan deze wereld. En u zult komen. En als het nog even duurt, zegt Habakuk, wacht het af, want hij komt. Hij is trouw aan zijn woord, maar wij zullen leven door geloof. U bent trouw, Heere God, aan wat uw hand begon. En wij zijn trouw aan u. Daarom komen we nu samen in dit huis. Daarom komen we samen zodra we weer kunnen. En daarom zullen wij trouw uw naam uitdragen en uitdelen van wat u ons hebt gegeven. Laatste woord, de Heer Jezus, die zegt in Johannes hoofdstuk 6, voor wie de gemeente-app heeft, die heeft vrijdag gezien dat dit de tekst van de dag was. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dit staat er, lieve broers en zussen. Terwijl wij wel degelijk weten dat lieve broers en zussen getroffen kunnen worden door een coronavirus of door alle ziekten. Terwijl wij wel degelijk weten dat lieve broers en zussen vandaag misschien wel sterven van de honger, omdat er geen brood is en geen water. Dan zegt Jezus nog steeds, vaak juist door de bemoediging die deze broers en zussen die lijden aan ons geven. De Heer is trouw en juist in onze nood ervaren we, als wij naar Jezus toe gaan, dat Hij het levende brood is. En daarom zegt Jezus, ik heb mijn leven gegeven. En wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Je kunt omkomen vandaag en weten, ik kom niet om, want mijn leven ligt op Golgotha en Jezus gaf zijn leven voor mij. Dan moeten we dagelijks, lieve broers en zussen, als gezinnen en als kringen, waar we kunnen, met elkaar of digitaal, dit woord openen. En zeggen, Heere God, spreek ons aan. Ik noem het maar hamsteren bij de Heer. En als je gaat hamsteren bij de Heer, dan zul je ontdekken, de schappen, ze raken nooit leeg. Zijn gunstbewijzen, ze zijn nieuw elke morgen. Dat vergt dat wij aan het juiste adres komen voor onze boodschap en zeggen, Heere God, hier ben ik met al mijn nood. Maar bemoedig mij, bevestig mij, laat mij leven uit uw woord. Heere Jezus, maak u zelf aan mij bekend, zodat je weet, zijn schappen, hij deelt ze met mij. En de vrede die ik ervaar, wetend wat er allemaal zou kunnen komen over dit aardse leven. Ik ben vrij, want Jezus is mijn Heer en ik deel uit van wie hij is. Wees zo gemeente met elkaar. Bemoedig elkaar met deze woorden. We zullen juichen van onze Heer.